Zo, goedemorgen allemaal. Zo, het staat behoorlijk luid. Of is dat de hardheid van mijn eigen stem? Dat zou ook nog kunnen. Nou, ik reed hier vanmorgen vrij soepel naartoe. Totdat je afslag Sliedrecht-Oost nam. En volop in de gladheid reed. Dus ik heb de tekst in de Bijbel, strijd, de goede strijd des geloofs. Heb ik verandering, glijd, de goede strijd des geloofs. Want ik gleed een stukje door. Maar ja, goed, dat is die dingen gebeuren nu eenmaal. Ik moest met dit lied, dat laatste lied. Ik wil terug naar het hart van aanbidding. En daar gaat eigenlijk deze dienst, de prediking ook over. Niet naar, ik wil terug naar het hart van aanbidding, maar het hart van gebed. En ik zal u een inleiding geven hoe dat is ook gekomen. Maar laten we eerst lezen Matteüs hoofdstuk 6. Matteüs hoofdstuk 6. De versen 5 tot en met 13. Matteüs hoofdstuk 6. Versen 5 tot en met 13. En daar staat: en wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars. Want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot de Vader in het verborgene. En uw Vader die het in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want zij menen door een veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Word hun dan niet gelijk. Want God, uw Vader, weet wat gij van noden hebt, eer gij hem bidt. Bid gij dan aldus: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun overtreding vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Tot zover. Heeft u het wel eens meegemaakt dat mensen u al negatief beïnvloeden voordat u andere mensen ontmoette? Dat je vertelde aan iemand: joh, ik ga bij die en die op bezoek, of ik ga in dat bedrijf solliciteren. En dat mensen al van tevoren zeiden: nou, ik zal je één ding vertellen, als je hem ontmoet, of als je bij dat bedrijf gaat solliciteren, dan dit en dit en dit en dit. En eigenlijk word je dan al negatief beïnvloed, en heb je geen heldere, frisse kijk meer op die persoon of op het bedrijf waar je gaat solliciteren. Nou, zoals u weet, kwam ik pas op 35-jarige leeftijd tot geloof. En ik heb geen kerkelijke achtergrond. Ik was daarvoor nooit in een kerk geweest. Ik had geen idee van doop, van kinderdoop, van belijdenis, van catechisatie, van, nou, noem maar op. En op een 35-jarige leeftijd kwam ik voor het eerst in een gemeente, in een evangelische gemeente, maar met een voorganger die altijd negatief sprak over de kerk. De gemeente van de Heer Jezus was de evangelische gemeente. En de kerk, het woord kerk, was altijd verbonden met traditie, met je moet dit en je mag niks en het is allemaal van de boze. Dus van begin af aan, op 35-jarige leeftijd, ontwikkelde in mijn hart eigenlijk een antipathie tegen mensen van de kerk. De Heilige Geest had eigenlijk nog nooit de ruimte gekregen om daar heel anders tegen aan te kijken. En het kijken naar de kerk was al door de voorganger, door de kerk, door de gemeente waar ik in samenkwam, altijd als een negatief iets afgeschilderd. En het gekke was, het werd later ook nog versterkt doordat in onze gemeente mensen zogezegd uit de kerk kwamen. En die kwamen dan in een evangelische gemeente. En die spraken continu negatief over de kerk waar ze uitkwamen. En dan zeiden ze, ja, ze hebben het helemaal verkeerd. En ze hebben een verkeerde leer. En altijd over de kinderdoop. En weet ik veel, de traditie. En dat hamerde alleen maar op de gedachten die ik al had. Ik was daar negatief door beïnvloed. Nou, mijn vrouw die komt wel uit een kerkelijk gezin. En vanaf de dag dat ik bij hun in huis mocht, het eerste keer mocht mee eten, gingen ze bidden voor het eten. Had nog nooit meegemaakt. Bidden voor het eten. En het was het Onze Vader. En nu is mijn schoonmoeder, die is 86. Ik ken haar dus al 38 jaar. En nog steeds bidt ze bij elke maaltijd het Onze Vader. Als ongelovige hoorde ik 18 jaar voordat ik tot bekering kwam, mijn schoonmoeder het Onze Vader bidden. En toen dacht ik altijd, wat heeft dat mens toch een saai geloof. Elke keer zegt ze hetzelfde. En zo had het Onze Vader altijd een raar beeld bij mij. Iets van, dat is een mantra, iets wat boeddhisten ook, die hebben ook hun gebeden die ze opzeggen, herhalen. En dat zie je overal terug, bij moslims zie je dat terug. En ik denk, hun zijn helemaal niet anders, altijd maar hetzelfde. En zo was eigenlijk een heel negatief beeld ontwikkeld. Totdat de Heere God in mijn hart greep. En doordat ik bij Dorcas Hulp International ging werken en ik ging presentaties doen, waar? In gemeentes, maar ook kerken. En de Heer zei, ik ga jouw beeld veranderen. Ik ga jou door jouw werk binnen die muren plaatsen. Want jij kijkt alleen maar van de buitenkant, maar door jouw presentaties ga jij mensen in de kerk ontmoeten. En ik had nog steeds dat beeld, wij zijn de gemeente, hun zijn de kerk. Ik zag dat niet als de gemeente van de Heere Jezus. Nee, de evangelische zijn de gemeentes en de traditionele zijn de kerken. Ik heb heel lang met dat beeld gelopen. Totdat de Heere God via dat werk broeders en zusters liet ontmoeten. Binnen de kerk. Hoe komt dat nu? Dat druiste tegen alles in. Maar de Heere God heeft dat gebruikt om die muren alleen maar te laten zakken en elkaar te leren ontmoeten in de Heere Jezus Christus. Maar ook dat gebed, het Onze Vader. Dat Onze Vader, natuurlijk heb ik dat gelezen. Ik denk dat ik het misschien wel, nou, het is niet te tellen hoeveel keren heb gelezen. Maar ik moet belijden dat ik er nog nooit heb over nagedacht. Nog nooit. Tot 3 weken terug. 3 weken terug kreeg ik een uitnodiging, ik denk dat het 4 weken terug is, kreeg ik een uitnodiging van de hervormde kerk in Katwijk, maar dan vanuit de zwaardere hoek. Ze hadden deze maand januari als thema het Onze Vader. En ik had de eerste sessie gelezen in het kerkblaadje, en dat was heel theologisch opgebouwd, het Onze Vader over de heilige toenadering, de heilige verootmoediging, de heilige afhankelijkheid. En je werd er gewoon een beetje griezelig van hoe het Onze Vader theologisch werd uitgelegd van, nou, dat is genade van God als je dat zou kunnen bidden en het je eigen zou kunnen maken. Maar toen werd mij gevraagd, omdat ik mensen binnen die kerk ken, of ik nu eens als zendeling uit de praktijk eens zou willen uitleggen daar wat het Onze Vader voor mij betekent. Ik denk, Onze Vader in de praktijk. Ik zeg, ik weet amper hoe het gaat. En toch heb ik de uitdaging aangenomen. Het was voor mij werkelijk een uitdaging. En ik ben op mijn knieën gegaan, Heer. Er wordt mij gevraagd om uit te leggen wat het Onze Vader voor mij betekent in de praktijk van het leven. Niet in de praktijk dan als christen, maar als zendeling, waar mensen toch een bepaald beeld van hebben dat het een ander type christen is. Nou, dat is echt niet zo hoor. Dat is echt niet zo hoor. Ik heb ook talloze problemen en twijfels en dingen waar ik nog steeds aan moet werken, net als u. Dus ik ben helemaal niet anders. Mijn taak is anders. Maar mijn positie in Christus is precies hetzelfde. Maar mensen hebben een ander beeld. En toen ben ik op de knieën gaan en zeg: Heren, ik moet me schamen tegenover u. Ik weet geen eens wat het Onze Vader nu eigenlijk precies inhoudt. Ja, ik zou het misschien met een paar kleine foutjes kunnen opzeggen. Want ik heb dat zo vaak van mijn schoonmoeder gehoord. Nou, dat zit gewoon in je hoofd en dat kun je gewoon repeteren. Maar ik moet toegeven, Heren, het staat in uw woord. En het staat er nog steeds in. Dus het heeft toch een belang eigenlijk voor ons leven. Voor ons gebedsleven. En weet je, ik ben daar binnen mee al aan de slag gegaan. En ik heb daar zo van genoten. Zo van genoten om dat weer eens opnieuw te mogen te bekijken. En dan te zeggen, ja, het staat in Gods woord. Maar als de Heere Jezus het dan heeft over Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Wat betekent dat dan eigenlijk? Wat betekent dat voor u? Woorden die je al zo vaak hebt herhaald. Woorden die je kunt dromen. Woorden die er eigenlijk bij horen, maar eigenlijk geen betekenis meer hebben. En het was een uitdaging voor mijn eigen leven. En ook een dieper onderzoek daarna gaan doen, kwam ik ook tot de ontdekking dat het een heel bijzonder gebed is eigenlijk. Vooral ook omdat het in contrast staat tegenover het bidden wat anderen doen. Zoals we net ook hebben gelezen dat de Heere Jezus ook zegt, dat hij zegt, en wanneer gij bidt, hij praat tot zijn toehoorders, hem die hem volgen, zult gij niet zijn als huichelaars. Het staat in contrast tegen een huichelachtig gebed. Nou, soms vraag ik me wel eens af, hoe diep serieus zijn mijn gebeden? Als wij avond, mevrouw en ik, de dag afsluiten, sluiten wij af met gebed. En soms bemerk ik eigenlijk in mijn eigen leven dat het helemaal geen oprecht gebed meer is. Maar dat is iets wat je nu eenmaal doet, de dag afsluiten. Er zit geen intentie, geen emotie, er zit soms niets in, maar alleen dat is wat je doet. En nou is het goed om het te blijven doen en je niet juist daardoor ermee te stoppen, maar zelf weer eens je eigen te onderzoeken, waarom sluit ik de dag af? En als je dat doet, wat bid je dan eigenlijk? Is het een huichelachtig gebedje van, nou ja, ik heb in ieder geval de dag weer goed afgesloten. En dan kan de Heer ook rustig rusten, net als ik hoop goed te kunnen slapen. Of is het werkelijk iets wat uit je hart komt? Wees niet als hun. Want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken de pleinen te bidden om zich aan mensen te vertonen. Is ons gebed een gebed zodat de anderen horen hoe goed wij kunnen bidden? Of is ons gebed werkelijk een relatie met je hemelse Vader waarin je heerlijk je hart kunt uitstorten wat je voelt, wat je denkt en voorbeden te doen voor anderen? Dat is een heel verschil. En de laatste paar weken heeft dat me enorm weer bezig gehouden met hoe zit mijn gebedsleven nu eigenlijk in elkaar? Hoeveel is automatisme? Hoeveel is werkelijk betrokkenheid? Hoeveel geloof ik van mijn eigen gebed? Bidden voor zij die ziek zijn. Bidden voor hen die de Heere nog niet kennen. Intens bidden voor vooral de jongste dochters die je ziet zoeken in hun geloofsleven naar hoe werkt dat nou in mijn eigen leven. Een hele mooie ontwikkeling om te zien. Ook een angstige ontwikkeling om te zien. Omdat ze het allebei er zo verschillend doen. De Nanda doet dat in stilte. En Nadina is eentje, dat is net een jong paard. Die moet je continu in die teugels moet je helpen om op de weg te blijven. Die vindt alles prachtig, vindt alles mooi. En hoe past haar geloofsleven daarin? Of hoe past al dat mooie in haar geloofsleven? Zo kun je het ook zien. En dan bid je voor je kinderen. En dan bid ik dat de Heer ze leidt, maar geloof ik dat dan nog werkelijk? En soms dan twijfel ik, omdat ik het niet zie, wat ik bid. Dus mijn hele gebedsleven is de laatste weken is enorm, ja, eigenlijk ondersteboven gekeerd. En opnieuw fris, een paar stappen terug, naar mezelf gaan kijken. Hoe zit mijn gebedsleven nu in elkaar? En welke rol speelt dan het Onze Vader dan daarin? Het is toch niet vreemd als de Heere Jezus zegt van, nou, bid niet als hun, maar als gebid ga in uw binnenkamer. Nou, ik denk niet alleen in de binnenkamer van je huis, sluit de deur, maar ook naar de binnenkamer van je eigen hart en van je eigen denken. Dat is ook een binnenkamer. Wie je zelf bent. Ga daar nou eens vanuit bidden, vanuit jezelf. En want de Heere ziet in het verborgene. Weet je, het hoeft allemaal niet zo mooi. En alles wat er staat, gebruik geen omhaal van woorden. Dus als je soms niet weet hoe je bidden moet, gebruik maar gewoon je woorden die je wel weet. Want je hoeft geen omhaal van woorden te hebben. Dat vind ik een rustgevend iets. Ik hoef niet prachtig theologisch te kunnen bidden om God te behagen. Ik mag gewoon zeggen wat er op mijn hart ligt. Dat hoeft niet met omhaal van woorden, maar kort en krachtig. Werkelijk zoals het is. En dan zegt de Heer Jezus, word hun niet gelijk. Word hun niet gelijk. En dan geeft hij dat gebed. Het is wel de Heer Jezus zelf die dit gebed geeft. Als tegenstelling hoe het niet moet. Dus het Onze Vader, ik geloof niet dat je dat als enigste kunt bidden. Maar het heeft voor mij wel een soort basis opnieuw neergelegd wat je wel kunt bidden. En het hele bijzondere is dat je allerlei terreinen uit het leven terug kunt vinden in dit gebed. En dat zijn terreinen zoals gemeenschap, aanbidding, verwachting, voorbeden, vergeving, bescherming. Nou, en dat zijn allemaal gebeden onderdelen van het gebed die ik vandaag ook alweer gehoord heb. Vooral toen we voor de dienst met elkaar baden, net toen enkele een gebed uitspraken, dan hoor je deze dingen terug. Maar het hele bijzondere van dit gebed is eigenlijk de eerste twee woorden. Het is eigenlijk heel bijzonder waar de Heere Jezus dit gebed mee begint. Hij begint met twee woorden, Onze Vader. Nou is dat voor ons, is dat eigenlijk heel gewoon. Ja, Onze Vader. Maar tijdens mijn studie over het gebed en daarnaar te kijken, ben ik me af gaan vragen, waren die woorden wel zo gewoon? Was het zo gewoon voor de Heere Jezus om zijn toehoorders toe te spreken dat als je bidt, bid Onze Vader? Dus ik ben terug gaan kijken, als je altijd wil kijken waar iets vandaan komt, ga dan terug naar het Oude Testament. En in het Oude Testament ontdekte ik dat je maar 8 keer in het hele Oude Testament het woord Vader in relatie met God kunt vinden. Maar 8 keer. Er was helemaal geen begrip dat God een vader was. Er werd altijd gesproken over vader Abraham. Hebben wij Abraham niet tot vader, zeggen de Farizeeën tot de Heere Jezus. Het begrip dat God hun vader was, in een relatie hebben met hem, was onbekend. En je ziet in het begin van de evangelie, zie je de Heere Jezus dat eigenlijk in zijn onderwijs al openvouwen. De eerste keer dat hij het gebruikt is als hij als kind, als 12-jarige, heeft hij het over, ik moet de wil mijns vader doen. Dan zie je in het begin dat hij het heeft over zijn vader, mijn vader. Later zie je terug dat hij zegt, jullie vader. Dus hij heeft het over mijn vader, jullie vader. En uit de tekst kun je dan opmaken dat het om dezelfde vader gaat. En dan voor de eerste keer lees je dan hier het woord onze vader. Weet je, dat is het rijke van dit gebed. Want dat het onze vader drukt uit gemeenschap hebben met. Het is onze Vader. Het is zowel jullie, zegt de Heer Jezus, als mijn Vader. In het onze Vader sluit hij als het ware zijn toehoorders in. En hij zegt, als je bidt, bid dan onze Vader. Gemeenschappelijk door het geloof in de Heer Jezus kun je behoren tot die groep die kan zeggen, onze Vader. Mijn vleeselijke vader kan ik zeggen, het is mijn vader. De broeder hier kan zeggen, dat is jouw vader. Maar je kan niet zeggen, dat is onze vader. Dat is niet mogelijk. Maar we hebben een gemeenschappelijke vader, zegt de Heer Jezus, in de hemel. En dat is onze Vader. En daar ben ik gewoon weer eens opnieuw van onder de indruk gekomen. Dat je mag zeggen, onze Vader. Op grond waarvan kunnen wij dat dan zeggen? En op grond waarvan mogen wij dan zeggen, onze Vader? Het is heel bijzonder, als je dat gaat u maar u hebt soms vanmiddag toch niets te doen. Gaat u het Oude Testament, gaat u dat eens doorzoeken. En dat je daar niet vindt, Vader, 8 keer. En dat de Heer Jezus dan begint met onze Vader. Dat vind ik zo bijzonder. Het kruis is nog niet in zijn leven gekomen. Het sterven, de opstanding, de Heilige Geest is nog niet uitgestort. En de Heer Jezus zegt al, onze Vader. Dit gebed is een gebed wat aanduidt als eerste gemeenschap hebben met elkaar. Met de Heer Jezus en samen met de Vader. En op grond waarvan kun je dat zeggen? Als die geestelijk ook je Vader is geworden. Anders heeft het onze Vader heeft alleen maar loze klanken, heeft geen inhoud. Heeft geen betekenis. Je kunt het wel zeggen, maar dan zijn het woorden. Maar wie kunnen dan noemen onze Vader? Nou, zij die de Heer Jezus hebben leren kennen in hun leven. Doch alle die hem aangenomen hebben, zegt de Bijbel in 1 Johannes 1 vers 12, heeft hij wat? Macht gegeven, kinderen Gods te worden. Zij die in zijn naam geloven. Je hebt macht gekregen om een zoon, een kind van God te zijn. Daar duidt die relatie aan. En doordat je door geloof in de Heer Jezus Christus een kind van God bent geworden, is die mijn Vader, onze Vader, heeft ook daadwerkelijk een betekenis. Het zijn geen loze woorden meer, maar het is de basis van je gebed. Als het niet onze Vader is, dan reizen onze gebeden niet verder dan het plafond. Want er is geen open weg tot hem. Maar juist door dat is er een open weg. En hebben we volle vrijmoedigheid om tot die Vader te naderen. Want die Vader is echt geen papi hoor, zoals je wel eens hoort. Mijn hemelse papi. Nou, dat kun je nergens in de Bijbel vinden, want Abba heeft niks met papi te maken. Abba heeft als uitdrukking een volwassen relatie tussen een zoon en een vader. Nou, een volwassen zoon zegt niet meer papi. Je kinderen zeggen papi. En mijn dochter van 16, 17 gebruikt ook nog wel eens papi. Maar alleen als ze wat nodig heeft. Er zit altijd wat achter. Want anders is het altijd pa. En soms is het ook nog eens hey. En daarna luister ik niet hoor. Maar de papi, dat is kinderlijk. Nee, Abba, dat betekent een relatie hebben met, een volwassen relatie, omgaan met je vader. En dat is heel bijzonder om dat te zien. En wij mogen dat. Wij die door genade zijn behouden, niet uit werken, maar door geloof, hebben die relatie met die levende God. Hebreeën 10 zegt ook dat wij ook die volle vrijmoedigheid hebben om in te gaan. Wie die in zijn naam geloven. Maar als je daarnaar kijkt, dan is die heilige rechtvaardige God, die mogen we dan wel door geloof onze Vader noemen. Maar dat wil niet zeggen dat God daardoor veranderd is. De Bijbel leert dat de weg tot God veranderd is. De weg tot God is veranderd. Maar God is nog steeds de Heere God, de Heilige Israëls, de rechtvaardige, die je niet nadert met een papi, maar met de geweldige woorden Vader. Het is bijzonder om dat opnieuw te mogen zien. Het heeft mij opnieuw zo verrijkt, vooral om ook in het licht van mijn leven vroeger, wie ik was en wie ik mocht zijn of mag zijn nu, door geloof in de Heere Jezus Christus. En dan denk ik, wat is dat toch bijzonder? Als de Bijbel zegt, niemand is goed, niemand is rechtvaardig, ook niet één. En er wordt zo heerlijk over je keel gesproken. Hè? Stel voor, je komt bij de huisarts en je hebt keelpijn. Hij zegt, nou, je keel is als een open graf. Dat zo zeggen Paulus dat, hè? Staat in Romeinen, je keel is als een open graf. Zo worden wij gespiegeld. En als je dan weer eens mag nadenken, dat was ik. Ongelooflijk. Nu zegt de Heer Jezus, als je bidt, zeg maar onze Vader. Het heeft mij zo opnieuw op mijn knieën gebracht in dankbaarheid, dat ik werkelijk deze woorden die de Heer Jezus zegt, zeg nou maar onze Vader. Want door geloof mag je dat. En weet u, dat is voor een ieder. Ik ken u niet allemaal. Sommigen zie ik hier steeds ook weer terug. Maar ken je dat in je eigen leven? Weet je dat de God, de schepper van hemel en aarde, je Vader is? Weet je ook dat het goed is tussen hem en jou? Weet je dat je vergeven bent van al je zonden? En zoals mooi is ook gezegd, want dat vind ik het mooiste van sneeuw. Sneeuw doet mij altijd aan Jesaja 1 vers 18 denken. Altijd. En vooral 's morgens vroeg als nog niemand het heeft aangeraakt. Dat vind ik zoiets wonderlijks mooi. En dan dank ik altijd de Heere God dat mijn zonden witter zijn geworden als sneeuw. Daar kan ik opnieuw helemaal onder de indruk van raken. Onze Vader. Geweldige woorden. En dat is wat God verlangt voor u en mij. De Bijbel zegt dat God niet wil dat mensen verloren gaan, doch dat alle tot bekering komen. Weet je, als je nog niet tot bekering bent gekomen, hangt dat echt niet van God af. Want het is juist zijn verlangen dat u tot bekering komt. Het hangt van u af. Of u tot geloof en bekering wil komen. En ik gebruik expres bekering. We prediken tegenwoordig nog alleen maar als je maar gelooft. De Heer Jezus zegt, gelooft en bekeert u. En ik moet me dagelijks bekeren. Niet voor mijn behoudenis, maar wel om te leven zoals God het van me vraagt. Ik moet dagelijks een keuze maken. Wie wil ik dienen? Want het vlees is gewillig en de geest is zwak. Gelooft u, maar bekeert u. Bekeert u. En dan zegt hij verder, en laat u dopen. Dat is het geweldige evangelie wat we mogen delen. En dan komt die geweldige, want dan zegt hij, als gij bidt, bid al dus onze Vader. Gemeenschap hebben we. Maar welke Vader? Die in de hemel is. Die in de hemel is. Het punt is dat wij vanuit de psalmen en terug mogen kijken, dat we weten dat de Heere God overal is. We noemen dat met een mooi woord, hij is alomtegenwoordig. En David had dat begrepen. Hij zegt, ga ik naar de berg, u bent er. Ga ik naar de zee, u bent er. Ga ik hierheen, u bent er. U bent overal. Waarom zegt de Heer Jezus dan toch, onze Vader die in de hemel is? Waarom zegt hij niet, onze Vader die overal is? Ik denk dat het is om ons bewust te houden wie de Heere God is. Hij is de Heere God der hemelen, die boven alles uittroont. En soms vergeet ik dat in mijn leven. Heb ik het idee dat God een beetje onder ons leeft. En dat hij net zo beïnvloedbaar is als wij is. Nee, het is onze Vader welke, die in de hemelen is, die boven alles staat, die boven alles uittroont, die boven alles macht heeft, die boven alles weet. Dat is hem. En dat brengt me inderdaad tot aanbidding. Het bewustzijn van het is die Vader waar ik het over heb. De Vader die in de hemel is. Die daadwerkelijk van de hemel uit zijn troon, vanuit zijn hemel, de hemel regeert en alles weet. Deze Vader. En weet u, eigenlijk ben ik daarin gaan zien dat als je daar houdt, dat je als een soort parasol over je leven de grootheid van God laat schitteren. Als je hem naast je hebt, ja, dan is dat wel mooi, dan is dat wel fijn. Maar als je hem boven je omstandigheden en je leven hebt, dan is het zo heerlijk om daaronder te schuilen. In aanbidding is het juist dat jouw problemen, jouw moeites, jouw twijfel, je zorgen over je kinderen zo klein worden, omdat je al die problemen zet in de schaduw van de Allerhoogste. In de schittering van zijn almacht. Onze Vader die in de hemelen zijt. Deze God staat boven ons leven. En dat brengt je dan weer tot aanbidding. En dat geeft weer een nieuwe indruk in je hart van hoe groot onze God daadwerkelijk is. En dat Hij omvat alles. En daaronder mag je ook schuilen. Wetende dat Hij God is. Geweldige woorden van aanbidding. Maar dan zegt hij verder. Onze Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd. Wordt zijn naam ook nog apart gezet in ons leven. En Petrus zegt dat ook. Wees heilig, leef heilig, want de Heere God is heilig. Zijn wij nog geheel anders in deze wereld? Zijn wij die vrome? Misschien heb ik het hier wel eens verteld dat ik was pas tot geloof gekomen en mijn leven was totaal veranderd. En ik reed op een busje en ik bracht de bouwmaterialen op de bouw. Nou, ze zeggen wel, er zijn allemaal van die Sodom en Gomorra's, die bouwketen en alles. En dan kwam ik die bouw op en hoorde ik van de stijgers, hey, daar komt die vrome weer. En dat vond ik heerlijk. Dat is toch mooi als mensen jou een vrome noemen? Vond ik schitterend. En dan ging je die bouwketen in en dan zag je al die boekjes leggen en die ging ik allemaal omdraaien en traktaten erbovenop leggen. En ja, zo was ik de vrome, ik was daar aanwezig. Maar wat betekent dat? Uw naam worden geheiligd. Is dat ik ja, met allerlei daden laat zien dat ik christen ben? Of is het die vroomheid dat die gestalte gaat krijgen in mijn leven? Uw naam worden geheiligd. En ik kom er zo achter dat het zo makkelijk is om dat met je lippen te doen. Maar ik merk hoe het moeilijk is dat zijn naam wordt geheiligd in mijn huwelijk. Als man. Dat zijn naam wordt geheiligd, uw naam worden geheiligd als vader voor mijn kinderen. Dat zijn naam wordt geheiligd als opa voor mijn kleinkinderen. Dat zijn naam wordt geheiligd als collega, coworker met andere mensen. Uw naam wordt geheiligd als ik in de file zit. Uw naam wordt geheiligd als je voor de vijfde keer op het gemeentehuis komt met je papiertje en weer zeggen, het is niet het goede document. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Poeh. Heer Jezus, had u niet iets makkelijkers voor ons? Dat is wat ik dacht toen mijn schoonmoeder dat 18 jaar hoorde bidden. Nou, dat is makkelijk. Je ratelt dat gebed en het zit allemaal weer goed. Dat zijn woorden. Uw naam worden geheiligd. Lieve broeders en zusters die getrouwd zijn, wordt zijn naam in uw huwelijk geheiligd? Maar ook die alleenstaande zijn, wordt in het alleen zijn Gods naam geheiligd? Wordt Gods naam geheiligd in je verkering? Misschien heb je verkering. Wordt Gods naam daarin geheiligd? Of ben je een verkering aangegaan met een ongelovige? Vader in de hemel, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, maar niet in mijn verkering. Enorme woorden. Uw naam worden geheiligd. En we kunnen daar zomaar omheen gaan als een gebed wat de Heere Jezus ons aanreikt, maar wat niet meer geldt voor ons evangelische. Ik kom erachter dat het voor mij enorm geldt. En me opnieuw doet afvragen, wordt zijn naam in mijn leven geheiligd? Poeh. Wat heb ik toch de hulp van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest elke dag nodig om dat stukje heiliging te laten zien, te laten groeien in mijn leven. Uw naam worden geheiligd. En dan staat er uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk komen. Was dat het dan nog niet? Is dat een verwachting die de Heer Jezus daar uitspreekt? Is dat een stukje hoop die hij ons wil meegeven? Uw koninkrijk komen. Maar totdat het komt, uw wil geschieden. Ik denk dat de Heer Jezus dat ook op deze volgorde ook neerlegt. Niet uw wil geschieden en hopelijk zal het koninkrijk komen. Nee, uw koninkrijk komt. Maar tot die tijd, uw wil geschieden. En niet de mijne. En de Heer Jezus was daar het grote voorbeeld van. De Bijbel leert ook dat hij ook de gehoorzaamheid geleerd heeft. Ik kom daar nog steeds niet uit hoe dat kan. Dat de Heer Jezus de gehoorzaamheid heeft geleerd. Wel kun je in Gethsemane zien dat de Heer Jezus kwam tot een punt waar het zo moeilijk was dat hij vroeg of er een andere weg was, maar toch dat altijd ondergeschikt maakte in het gebed wat hij zelf aan ons onderwijst en dat hij zegt, maar u wil geschieden. En ik merk in mijn eigen leven, ook in mijn persoonlijke verlangens die ik heb, dat ik nog steeds wil dat mijn wil geschieden. Ik wil nog steeds terug naar Bolivia. Dat is wat ik wil. En dan zeg ik heel vroom, nee Heer, u wil geschieden. Als het maar dan niet in Nederland is. U wil geschieden. Dat zijn toch woorden? Dat zijn toch woorden? Dat heeft Paulus toch ook niet zomaar geleerd in zijn leven van de een op andere dag? Paulus zegt op een gegeven moment, uw genade is mij genoeg. Daar is een hele les vooraf gegaan om te komen tot die woorden. U wil geschieden, ik sta daar nog behoorlijk ver vanaf. Om daadwerkelijk te zeggen, Heer, het maakt me eigenlijk niet uit. U wil geschieden. Maar niet zoals Job, niet zoals... En dan kan ik er zo een heel rijtje opnoemen die dan niet onder die wil moeten vallen. Dus welke wil hebben we het dan over? U wil geschieden. Ik denk dat je daardoor daar naartoe mag groeien. Als je dat maar vasthoudt. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Dat is die hoop. Dat is die zekerheid. Dat is dat vaste. En ondergeschikt daaraan is dat u wil geschieden. U wil geschieden, dat is niet de wil van iemand die niet weet wat hij doet of wat hij toelaat, maar van iemand die alles met zijn raad besluit heeft besloten. U wil geschieden. En dan is het goed, hoe moeilijk het ook soms is te aanvaarden. En dat is die verwachting en de gehoorzaamheid waar de Heere Jezus het hierover heeft. Want de Bijbel zegt ook, wij zijn mensen met een hoop. Heeft u die nog? Hoe bent u een beetje hopeloos geworden? Wat er in de wereld gaande is. En hopeloos kan ook moedeloos zijn. Of is er nog hoop in uw leven? Is er nog verwachting in uw leven? Ziet u nog uit naar de komst van de Heere Jezus? Nou, ik wel. En niet, echt niet om hier de boel te ontsnappen. Want 9 van de 10 verwachten naar de Heer Jezus om van de problemen af te zijn. Maar ik verwacht de Heer Jezus om hem te ontmoeten. Om hem echt te ontmoeten. De volle heerlijkheid waarvan ik al een heel groot deel in Gods woord mag zien. Dan in werkelijkheid te mogen zien. Dat lijkt me een geweldige tijd die wij gaan hebben. Maar dan gaat hij ook verder. Geef ons heden ons dagelijks brood. Toen Nel, mijn vrouw, die kwam als eerste tot bekering. En ja, nou dat vond ik in het begin allemaal best. Weet je wel, jij gaat naar de kerk, ik ga naar de kroeg. Want is het verschil? Nou, het verschil is de Heere Jezus hoor. Dat is een heel verschil. En zij begon te bidden bij het eten. En ze begon met het Onze Vader. Want ja, dat had ze van huis mee. En ze wist eigenlijk niet als jong christen hoe je bidt. Dus ze begon met het Onze Vader. En toen zei ze, geef ons heden ons dagelijks brood. En ik zeg, dat moet je niet bidden. Want als ik niet werk, heb jij geen brood. Wat is dat nou voor een onzin? Geef ons heden ons dagelijks brood. Ik moet 's ochtends vroeg de deur uit. 's Avonds kom ik terug, maak 60, 70 uur per week. Omdat jij brood op tafel hebt. Niet wetende, wat betekent nou geef ons heden ons dagelijks brood? Wat betekent dat nog voor u en mij? Als u met uw winkelwagentje daar in die supermarkt loopt. En hier pakt en daar pakt en daar nog van. En je koopt altijd meer dan je nodig hebt. En we stouwen die karma vol. Geef ons heden ons dagelijks brood. Hebben wij dat gebed nog nodig? Of niet? Je hebt je baan, je hebt je inkomen, je hebt je supermarkt om de hoek. Geef ons heden ons dagelijks brood. En ik ben daar ook weer over na gaan denken. Wat betekent dat nou voor mij? Geef ons heden ons dagelijks brood. Als wij zo begenadigd zijn dat we in een land leven waar overschot is. Waar als je zelfs werkeloos wordt, dan ga je naar de voedselbank. Of je gaat naar de kringloop of weet ik veel wat er allemaal is. Geef ons heden ons dagelijks brood. Maar de Heer heeft me laten zien, ja maar daar zit meer aan verbonden. Geef ons heden ons dagelijks brood begint al met weersomstandigheden. Met droogte, met regen. En wij hebben dat zo in Bolivia gezien. Dat wij hebben een droogteperiode in de bergen van 7 maanden. Geen 1 druppel water hebben wij meegemaakt. 7 maanden dat ik met de auto met tonnen naar andere gedeeltes in de bergen ging. En waar we dan water konden vinden. En dat was ons drinkwater. Dat gingen we koken, want je wist niet hoeveel koeien er doorheen hadden gelopen. Maar goed, dat kookten we en dat filterden we. En dat was ons drinkwater. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, op zo'n moment is dat dan ook een waarheid. Maar wat voor een waarheid heeft het dan hier? Nou, ten eerste of het voedsel ook groeien mag. Maar wat denkt u van uw eigen gezondheid? U mag er wel zeggen, ja, daar heb ik voor gewerkt. Maar wie heeft u de gezondheid gegeven om te kunnen werken? En opeens ben ik dat in een veel breder perspectief gaan bekijken van geef ons dagelijks brood. Nou, dat je kunt bidden voor je baan, je kunt bidden voor je gezondheid, je kunt bidden voor de productie van het land. Je kunt voor zoveel dingen die daarmee verbonden zijn om dagelijks brood te krijgen. En natuurlijk kun je dat ook weer gaan vergeestelijken, geef ons heden ons dagelijks brood. Maar ik denk dat het hier heel praktisch bedoeld wordt. Heel praktisch bedoeld wordt. Geef ons dagelijks wat we nodig hebben. En als je dan vraagt, geef ons wat we dagelijks nodig hebben. Hoeveel vindt God dat u nodig hebt? Of bidden we, geef ons heden wat ik vandaag nodig heb. Durven we onze behoeftes, onze levensstandaard opnieuw bij de Heere neer te leggen. En zeggen, Heer, geef u ons wat we nodig hebben. En als je een stukje zelfonderzoek gaat doen, dan sta je verbaasd hoeveel je eigenlijk niet nodig hebt. Maar wat zo gewoon is dat bij ons hoort om te kunnen leven. We hebben dat door genade mee mogen maken. dat we in een berg 3000 meter hoog gewoond hebben. Geen elektriciteit. Toen pas terug is in Katwijk, is voor 5 uur lang de stroom uitgevallen. Heerlijk. Heerlijk. We konden geen tv kijken, geen muziek. De kinderen konden niet op hun laptops. Heerlijk. Kaarsje, gezellig. Heerlijk. Wij waren dat gewend, we waren niet verontrust. Gastel deed het. En een zus van Nel, die de buurvrouw, die komt aankloppen. Ze zegt, we hebben geen elektriciteit. Ze zegt, ja, dat is mij ook opgevallen. Ze zegt, ik zou zo graag een bakje thee willen, maar ik heb geen ketel. Want ze heeft natuurlijk die elektrische waterkoker is gewend. Toen zegt Nel de zus, je kan ook in een pannetje water koken hoor. Hè? Zo, geef ons heden ons dagelijks brood. We beperken ons in creativiteit door alles wat we bezitten. Die vrouw, die wist niet, een jonge vrouw, die wist niet dat je ook in een gewoon pan water kunt koken. Nee, in een ketel voor nodig. Want in een ketel kook je water voor thee. Je lacht erom, maar het laat zien hoe wij onze hele levensstandaard ombouwen. En we denken, we overleven het niet. Magnetron gaat kapot. Ja, nou, dan gooi je het in de koekenpan. Maar snapt u? Geef ons heden ons dagelijks brood. En u mag er volop van genieten. Maar als het je leven gaat beheersen, dan is het, dit heb ik nodig. In plaats van, Heer, geeft u nou wat ik nodig heb. En het gekke is, dan word je ook vrijgeviger. Als je zelf merkt dat je eigenlijk niet alles nodig hebt wat je bezit, kun je het ook makkelijker gaan delen met een ander. Hele bijzondere dingen zitten zomaar in dat gebed. Ik moet doorgaan, zie ik. En dan komen we in dat stukje schuldbekentenis. Nou, daar heb ik enorm mee geworsteld. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Nou, hoe moet je dat nou lezen? Moet de Heer ons vergeven zoals wij anderen vergeven? Of staat er nou, vergeef ons zodat wij anderen kunnen vergeven? Je kunt het op twee manieren lezen. Nou, ik denk dat vers 14 eigenlijk wel laat zien wat erin op zit. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal uw Vader u ook niet vergeven. Staat in vers 14. Vergeving werkt door. En nu weten we dat door genade, door geloof, de Heere God ons alles vergeeft. We zijn compleet gereinigd. Witter dan sneeuw. Onberispelijk en rein staan we voor zijn aangezicht in de Heere Jezus. Maar die vergeving moet ook wel doorwerken. En vergeven, zoals God ons vergeeft, is moeilijk hoor. Vergeven, zoals God dat doet, is niet vergeten. Je hoort wel eens mensen zeggen dat God vergeten je zonde. Nou, dan zou misschien de Heere God een beetje vergeetachtig gaan worden. Eigenlijk staat er dat God besloten heeft ze nooit meer in herinnering te brengen. Want de Heere God vergeet niks. Hij is niet vergeetachtig. Maar hij heeft besloten om ze nooit meer in herinnering te brengen. Dat is vergeven. En als we zo vergeven worden, kunnen wij dan ook elkaar zo vergeven? Nou, ik niet. Weet u, ik kan het genezen met mijn eigen kinderen. Dan doet mijn dochter iets en dan zegt ze, pap, sorry. Nou, zeg sorry, moet je bij mij niet aankomen, want dat zeg je ook als je iemand aanstoot. Wat wil je zeggen? Oh ja, wilt u me vergeven? Ja, wat moet ik je vergeven? Ja, dat weet u heus wel. Ik zeg, nee, wat moet ik vergeven? Want ik weet heel veel dingen. Wat wil je nou dat ik je vergeef? Nou, dan noem ze iets en dan zeg ik, ja, nou oké, ik wil je vergeven. 3 dagen later doet ze het weer. Hoe reageer ik? Nou, doe je het weer. Dus eigenlijk heb ik haar niet vergeven. Want als ik haar zou vergeven met de vergevingsgezindheid van God de Vader, dan zou ik nooit zeggen, nou doe je het weer. Dan zou ik zeggen, wat jammer dat dit gebeurt. Is dat niet bijzonder dat de Heere God u niet continu in herinnering brengt? Dat heeft hij gedaan. Nou doe je het weer. Nou, wat moet ik met jou aan? Je valt weer een stukje terug. Onze broeder zit hier, welkom trouwens, goed je te zien. Zit in een proces. En een stapje terug. Nou, dan zegt de Heer, nou, dan ga je weer. En jou heb ik ook niet veel. Nee, dan zegt de Heer, zullen we weer? Kom maar. Dat is vergevingsgezindheid. Dat is God. Vergeeft elkander, broeders en zusters. Wat hebben we dat nodig als gemeente van de Heer Jezus? En vergeving is niet hetzelfde als verzoening. Verzoening gaat dieper. We kunnen elkaar vergeven, maar we moeten ook gaan verzoenen. Maar dat ligt niet in dit gebed opgesloten, maar is wel heel belangrijk. De Bijbel zegt ook, verdraagt elkander en vergeeft elkander. Het begint al bij het elkaar verdragen. Kunt u degene die naast u zit verdragen? Ja, daar begint het al mee. Een stukje verdraagzaamheid. We zijn nu eenmaal anders. We zijn allemaal raar. We zijn allemaal vreemd. In de ogen van een ander. Maar verdraagzaamheid. Verdraag elkander. En dan zegt hij vergeeft elkander. Dat hebben we zo nodig in het leven met elkaar. En dan sluit hij af. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Nou, wat een gedacht dat God, de Heere God, ons in verzoeking zou leiden. Nou, dat kan niet. Want dat werkt dan tegen wie hij is. Wat er eigenlijk staat, er wordt een woord gebruikt, paramos. Dat betekent een uiterlijke verdrukking. Dus een omstandigheden. Maar ook innerlijke verdrukking en hartsgesteldheid. Het kan van twee kanten gebruikt worden. En wat er eigenlijk gezegd wordt, is niet, leid ons niet in verzoeking. Maar lever ons niet over aan verzoeking. Laat de verzoeking geen grip op ons krijgen. Dat is wat eigenlijk het gebed zegt. Met andere woorden, hou mij vast. Heer, hou mij vast. Want ik word zo makkelijk verzocht. Paulus herkende dat. Paulus zei ook, de dingen die ik niet wil, die doe ik. En de dingen die ik wil doen, die doe ik niet. Paulus kende zijn natuur. En eigenlijk is het, leid mij niet in verzoeking. Heere, laat me niet afglijden, maar hou mij vast. En dan zegt hij dat hier, voor wat? En verlos ons van de boze. Nou, ik denk dat is de boze, de duivel en onze demonen. Verlos ons daarvan, maar ik denk ook van de boosheid in je eigen hart. Verlos ons ook van het boze van mezelf. Het negatieve. Hetgene wat niet van u is. Verlos mij daarvan. Maak me daarvan vrij. Kent u uw eigenaardigheden? Uw eigen eigenaardigheden? Kent u uw eigen karakter? Neemt u dat wel eens onder de spiegel? Of vraag eens wel aan je, degene die het dichtst bij is. Aan je eigen vrouw of je eigen man. Wat vind je eigenlijk van me? Nou, dat wil je niet weten. Nee, dat wil ik juist wel weten, want dat wil ik van verlost worden. Ja, als ik het aan Nel vraag, wat vind jij van mij? Nou, dan kan ik gaan zitten en gaan luisteren, want dan heeft ze een lijst hoor. Ze kan een closetrol helemaal vol schrijven. Wat zij van me vindt. Als ze eerlijk is. Dan schur ik maar velletje voor velletje eraf. Eén tegelijk alsjeblieft. Kan niet alles in één keer. Maar zijn er terreinen, verlos ons Heere van dat boze in mij. Dit is niet van u. Dit is niet van u. Het is net, kent u die oude dia-series nog? Dan moet u uw eigen leven in die diaatjes bekijken. Kijken. Nee, dit is niet van de Heer. Pst, weg ermee. Dit is niet van de Heer. Pst. Ah, dit is van God. Laat me zitten. Zo zouden we door ons eigen leven moeten gaan. Met elkaar. Heere, verlos ons van de boze. Niet alleen de boze die rondwaart als een briesende leeuw. Nou ja, dat vind ik niet zo erg, want dan hoor je hem tenminste komen. Maar ook als een engel des lichts, dat vind ik enger. Dan heb ik onderscheidingsvermogen nodig wat voor engel dat is. Maar ook het boze uit mijn eigen hart. Wilt u me daarvan verlossen? Nou, deel ik zomaar met u. Het heeft mij enorm weer ondersteboven gezet. En ik wil u gewoon vragen, lees het Onze Vader nog eens een keer. En ga zelf uw eigen vragen stellen. Wat betekent voor mij Onze Vader? Wat betekent voor mij die in de hemelen zijt? Wat betekent dat nou voor mij? Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Durf ik te zeggen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Ja, dat is oké, daar ben ik nog niet. Maar ook op de aarde. Oh, daar ben ik wel. Ja, dan weet ik niet of ik dat wil. Daar eens over nadenken. En weet u, ik vind het een schitterend gebed. En als ik nou mijn schoonmoeder dat hoort bidden, denk ik, moe, je moest eens weten. Wat een geweldig mooi gebed. Wat een geweldig mooi gebed je daarop zegt. Dat is zo diep. En ik hoop dat mijn schoonmoeder ook die diepte echt gaat kennen. Wat dat betekent. Onze Vader. Zullen we de Heer danken. Vader, dank u wel, Heer, dat we inderdaad mogen zeggen, Onze Vader. Zoals we hier zitten met elkaar, Heren, eigenlijk allemaal vreemde vogels, maar alle gekocht hopelijk met dat kostbare bloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Wat heerlijk om te weten, Heren, dat dat bloed ons gereinigd heeft van alle ongerechtigheden. Dat we door dat bloed, Heren, zijn overgeplaatst in een nieuw rijk, in gemeenschap met u. Heere God, zo hebben we weer eens mogen kijken naar het Onze Vader, het gebed wat de Heere Jezus daar aan zijn volgelingen onderwees. En dan mogen we onszelf afvragen, wat betekent dat nu voor mij? Wat betekenen die geweldige woorden die de Heere Jezus daar uitspreekt? En dan is mijn verlangen alleen maar, Heer, dat het een ieder van ons zo dicht bij u zal brengen. Dat we opnieuw door dit gebed onder de indruk mogen raken van wie u bent. Onder de indruk mogen raken van de genade die u hebt geschonken, waardoor we inderdaad kunnen zeggen, Onze Vader die in de hemelen zijt. Maar ook in de omstandigheden waar we soms zo in verkeren, Heren, de moeite, de strijd van het leven. Dat we dat dan ook leren, ja, te zien onder die almachtige naam van u. Heren, wilt u ons helpen te leven naar uw wil. Uw wil geschieden. Maar Heren, dat er ook een heiligmaking in ons leven zal zijn. Vader, dan worden we maar vrome genoemd, maar dat is alleen maar een compliment. Als mensen zien dat je verlangt om als christen te leven zoals u dat van ons vraagt. Vader, help ons elkaar te verdragen. Help ons elkaar te vergeven. Help ons, Heren, om wat we vergeven hebben niet meer in herinnering te brengen. Vader, dank u wel voor deze morgen zo met elkaar. Voor het geweldige evangeliewoord. Wilt u ons maar daarin doen versterken en verdiepen. Vader, en dat bidden we in de naam van de Heere Jezus. Amen.